ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Anne Dooms, geboren in 1978, professor wiskunde en datawetenschappen, in het Engels Mathematics and Data Science, aan de Vrije Universiteit Brussel, de VUB. Ze is gespecialiseerd in wiskunde voor digitale toepassingen, zoals het digitaliseren van oude manuscripten. Ze schrijft ook een column in de krant De Tijd, waarin ze haar vakgebied toepast op de actualiteit. Ze schreef ook het boek Van Melkweg tot Moraal, Wetenschap en Verwondering, samen met Kathleen Gabriels, over de plaats van de mens in het universum, waarin de schrijfsters ook vrouwelijke wetenschappers in de aandacht brengen die onterecht vergeten zijn. Ik ging naar haar toe op de VUB-campus in Etterbeek, waar we gingen zitten aan haar bureau. Links van mij een volgeschreven krijtbord met allerlei tekens die ik niet echt kon ontcijferen. Achter mij een boekenkast, voor mij uitzicht op de campus en op Anne Dooms zelf. Ons gesprek ging over hoe je ervoor zorgt dat haar vakgebied toegankelijk is voor meer dan topspecialisten alleen, over lesgeven aan de universiteit, over haar zoontje en robots, over wiskunde in de Simpsons en over het boek dat ze aan het schrijven is. Je vindt een lijst met alle auteurs en titels uit deze aflevering op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. Check ook de Instagram van Drie Boeken, 3_boeken, in letters, voor meer boekenfoto's. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Anne Dooms.
Ik ben eigenlijk dagelijks bezig met het ontwikkelen van wiskunde voor, ruim genomen, digitale toepassingen. Alles is nu digitaal. En wat de meeste mensen eigenlijk niet weten, is dat onder de kap zit gewoon heel wat wiskunde. En de technieken die ik dan zelf gebruik, zijn technieken die dan eigenlijk te maken hebben met hoe dat je met digitale data, dat je die kan gaan voorstellen. Hè? Bijvoorbeeld, hoe stel je beelden voor, audio, tekst. En vanuit die wiskundige voorstelling kan je die dan gaan analyseren. Dus dan doen we wiskundige bewerkingen daarop. En dan in de laatste stap is, hoe verzend je dat dan en hoe verzend je dat op een veilige manier? Dus dat zijn eigenlijk drie aspecten die met digitale data te zien hebben en waar dat we dus de wiskunde van ontwikkelen.
Ik weet niet, een aantal jaar geleden, maar wellicht nu nog altijd, was je bezig met een aantal praktische toepassingen met documenten, foto's en zo. Hoe, leg je dat eens uit, hoe dat precies, wat je daar precies doet?
Ja, dus als we denken aan boeken, hè, boeken in bibliotheken. Vroeger, als je opzoekingswerk wou gaan doen, dan ging je naar de bibliotheek, nam je die boeken en ging je zo op zoek. Wanneer we nu zoeken, digitaal, dan zijn we gewoon vanuit Google te doen. Hè. We typen een woord in en we komen aan teksten. Nu, wat er in Google zit, dat zijn eigenlijk allemaal al teksten die gedigitaliseerd zijn, waar een machine zelf begrijpt, hè, of die woorden in digitale vorm heeft. En nu krijgen we die slag van boeken naar digitaal. Nog niet alle boeken zijn doorzoekbaar digitaal. Ze zijn er wel al heel veel gescand, onder andere ook om conservatieredenen, hè, als boeken zouden in een brand opgaan. Zo is er al heel wat gedigitaliseerd. Maar als je een scan neemt, hè, een foto of een scan van een blad met papier, dan zijn er wel al, en dat is al in de jaren 90 eigenlijk gemaakt, heel wat algoritmes die tekst gaan kunnen ontdekken op een scan. En hoe kan dat dan? Wel, hè, als je boeken zijn meestal een witte achtergrond en zwarte tekst, daar kan een computer heel makkelijk gaan kijken naar witte en zwarte pixels. Hè, witte pixels, die kan je met een 1 voorstellen, zwarte pixels met een 0. Over het algemeen zitten we met grijswaardige beelden, dan gaan we tussen 0 en 2,55. Maar goed, het is een getal. Dus die computer kan eigenlijk heel makkelijk zeggen, ah, hier begint een letter. En dan wordt er, zo werd dat vroeger gedaan, eigenlijk naar patronen gekeken. Hè. Wat zijn dan A's, wat zijn dan B's? En zo kan je eigenlijk tekst gaan ontdekken. Dus dat bestaat al heel lang en dat werkt goed. Maar, dus nu is er de maar, bij oude boeken ga je natuurlijk ook op je scan scheuren hebben. Die heb je ook meegescand. En die zien er ook zwart uit, bijvoorbeeld. Hè. En dan, ja, dan begint de problemen van, gaat die software daar een letter proberen in herkennen?
Ja, die weet niet wat die ziet. Ja.
Voilà. Dus dat maakt eigenlijk dat, zeker bij oude boeken, maar ook kranten die niet noodzakelijk op gescheurd papier zitten, maar kranten die met de hand nog gezet, die eigenlijk de lijnen niet mooi recht zijn. En dus alles raakt in de war. Dus daar kijken wij naar nieuwe manieren hoe dat je dan eigenlijk een computer kan leren lezen. En dan gaan we hem eigenlijk laten werken zoals dat wij als mens werken. Dus je kan eigenlijk, wat men vroeger deed, dat noemen we dan regelgebaseerd of rule-based. Je gaat eigenlijk zeggen, als je zo'n patroon ziet, dan doe je dat. Maar hoe kijken wij? Als ik naar een Chinese tekst kijk, ik kan die niet verstaan, maar ik weet dat dat tekst is. En hoe komt dat? Omdat eigenlijk wij tekst gaan typen, of het geschrift, hoe dat wij zijn gaan werken. Ja, zijn allemaal symbolen en we zetten die, als er een woord is, die dichter bij elkaar. In Chinees stellen natuurlijk woorden wel symbolen op zich voor. Maar er is een algemene afspraak dat wij letters van tekst eigenlijk gaan groeperen op bepaalde manieren. En dat is eigenlijk hoe dat wij ook gaan kijken. Als wij de wereld bekijken, zelfs niet, als we naar bomen kijken, hoeft daarvoor niet altijd tekst te zijn. Wij kijken naar texturen in groepjes bij elkaar. En we kijken eigenlijk naar een geheel en niet meteen naar een detail. En er zijn al heel veel experimenten over gedaan. Als je ook vraagt aan mensen om in een video een bepaald iets in het oog te houden, dan zie je de rest niet. Dus er is rond focus echt heel wat al gedaan. Maar dus een algemeen principe is dat wij naar groepjes kijken. En dus tekst zijn groepjes. En dan gaan we dat op een wiskundige manier zeggen van kijk, we gaan die computer ook leren naar groepjes kijken. En wanneer dat er dus dingen dicht bij elkaar staan, eenzelfde soort structuur hebben, dan is dat, en dan geven we daar een waarschijnlijkheid aan, en dan is dat met een grote kans tekst. Dus dat is eigenlijk ons beginprincipe. Dus dat is een heel nieuwe manier ten opzichte van hoe vroeger tekst werd erkend. En dan gaan we dat nu, nu is er ook heel wat vooruitgang in computers taal te leren begrijpen. Je hebt al heel wat chatbots waar dat je mee kan gaan praten, dus die kunnen taal interpreteren. En als je dat nu gaat koppelen tussen een nieuwe manier om beter tekstkarakters te gaan herkennen waar die zijn, en dan die herkenning met de nieuwe taalmodellen gaan zetten, dan maakt dat je eigenlijk veel beter in teksten van scans, dus van oude documenten met scheuren, maar ook teksten met een heel moeilijke layout, zoals bijvoorbeeld in tijdschriften over mode, die hebben een heel gekke layout. Daar kunnen wij dus allemaal mee overweg.
Ja, amai. Wat er op bord staat hier, betekent dat iets of is dat gewoon tekeningen?
Dat is onderzoek gemengd met tekeningen van mijn kinderen.
Ik dacht al van, er staan echt zo wiskundige formules op.
Ja.
Hè? Maar er staan ook allemaal zo bolletjes beneden. En ik dacht van, wat zou die bolletjes betekenen?
Ja, je zou het als groepen, maar hier staan ze niet gegroepeerd dat het ons aan tekst doet denken. Hè? Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld dat je hier, als het symbolen zouden zijn in een andere taal, dat je niet zou van denken dat tekst is.
Ja, oké, goed. Lees je zelf veel? Allee, bedoel, ik kan zeggen dan niet dat je computers leert lezen, maar dat je zelf leest?
Ja, onze job bestaat natuurlijk als we ogen open doen naar het lezen. Dat gaat dan van lezen van e-mails tot lezen van artikels. En dan natuurlijk over het meest recente onderzoek. Dagelijks of bij wijze van spreken per minuut erbij komt. Hè. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd aan het lezen. Wat ook wel maakt dat, doordat er zoveel gebeurt, en omdat ik daar ook heel gretig in ben, dat ook de grens tussen werk en vrije tijd heel vaag is. Ja, je bent eigenlijk altijd bezig. Hè. Dus als ik dan rondlees rond zaken die rechtstreeks op mijn onderzoek betrekking hebben, dan kom je op dingen dat je nog niet weet. En dan begin ik rond te lezen. En dan kan je eigenlijk zeggen, ja, dan ben je niet meer zelf aan het werk, maar aan het ontspannen in zekere zin. Maar toch is het nog altijd werk. Dus voilà, daar die grens. Maar ik ben heel gretig en ik ga nog eerder lezen dan... we zijn nu met een podcast bezig dan podcasts. Omdat ik daar... eigenlijk minder gaan naar grijpen.
Omdat minder gespecialiseerd is? Minder je vak is?
Dan niet, maar ik ben ook zeer ongeduldig. Dus in mijn lezen ga ik ook heel weinig van A tot Z gaan. Dus ik ben iemand die heel vaak terugspringt, vooruitspringt. En dat vind ik bij podcasts moeilijk. Hè. Dan ben je natuurlijk, dat is natuurlijk het goede aan podcasts. Je bent verplicht, hè, en dan ga je niet zelf je keuze maken. Maar ja, mijn ongeduld maakt vaak dat ik daar dus de tijd niet voor vrijmaak, want die duurt toch ook altijd wel een tijdje. En dan denk ik van, ja, ik ga dat op de trein doen. Maar daar is helaas mijn mobiele verbinding dan niet altijd te stabiel voor. En soms denk ik van, ik ga die gewoon klaarzetten en dan op de trein die gewoon zo beluisteren. Maar kijk, het gebeurt niet. Nee.
Maar dus gretig als in... Je wil heel de tijd mee zijn met je vakgebied, ja, uiteraard, maar nog meer dan mee zijn. Je wil echt gewoon... Je bent daar continu op gebrand, eigenlijk.
Ja,
als je het goed voelt.
Ja, dat is echt wel zo. Ja, ik ben zeer nieuwsgierig altijd al. En zeker naar hoe dingen werken. Hè. Dus ik ga meer de dingen die ik lees, die niet met mijn vakgebied zelf, zijn altijd wel in de trend van, en hoe werkt dat dan? Ik zal altijd wel blijven doorvragen naar het hoe. Dan ben je gauw vertrokken in heel veel doorklikken en zoeken. Dus ja, het lezen gebeurt ook wel meestal digitaal. Ook net omdat als je dan nieuwsgierig bent naar bepaalde zaken en ik dus meer spring en niet lineair lees, dat ik heel vaak dan die zoekfuncties, hè, net die dingen, misschien dat het daar een deel van de interesse in het onderzoekstopic is van gekomen, dat ik heel vaak een zoekfunctie gebruik, hè, in teksten. En als die tekst dus niet goed herkend is, dan gaat die zoekfunctie niet heftig werken. Hè. Dus ik gebruik wel heel vaak om gericht in documenten te zoeken.
Je precieze vakgebied weerspiegelt inderdaad dan wel jouw manier van willen lezen, eigenlijk. Je doet het gewoon voor jezelf.
Ja, voilà.
Oké, goed. Ik heb gevraagd om drie volledige boeken te kiezen, waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek?
Ja, mijn absolute nummer één is het boek van Simon Singh. De laatste stelling van Fermat. Ja, ik lees ook meestal de boeken wel in het Engels, als ze origineel in het Engels zijn geschreven. Hè. Dus ik heb hier de Engelse versie Fermat's Last Theorem vast. Dat is een boek dat al enige jaren in omloop is, heel veel herdruk van geweest. Het is geschreven door een wetenschapsjournalist, zou je kunnen zeggen, of wetenschapsmedewerker van de BBC. Die zelf een doctoraat in de natuurkunde heeft behaald. En bij de BBC heb je heel wat programma's die echt wel diep wetenschappelijk gaan. Iets wat ik vind dat het nog een gat in de markt bij ons is. dus voilà, dat is al een van mijn stokpaardjes. En dus het boek is eigenlijk het resultaat van een voorbereidingswerk geweest voor een aflevering over die laatste stelling van Fermat. Dat boek gaat niet alleen daarover. Hè. Het is ook een groot succes. En in zekere zin zou je zeggen dat in het nu zo'n titel dan eerder zou zijn, dat is nog niet catchy genoeg, dat klinkt te eng. Hè. Maar dus men heeft toen aangedurfd van dat zo te zeggen. Terwijl dat boek gaat eigenlijk over immens veel. Wat daarin zit, dat is een schat aan informatie. Op een heel bevattelijke manier uitgelegd. Het raakt heel veel aan, maar waar het aanraakt, bij bepaalde dingen gaat het toch wel vrij diep. Hè. Hoewel het in het begin ook zegt van, er zullen voor diegenen die graag formules zien, wel hier en daar een formule zijn. Ja, die komen er wel serieus aan te pas. Maar die worden eigenlijk altijd heel mooi ingeleid en geplaatst.
Wil je beginnen met misschien eerst eens uitleggen wat dus die zogenaamde laatste stelling van Fermat, wat dat precies is?
Ja, hè? Dus dat wordt heel mooi in het boek eigenlijk uit de doeken gedaan. Om die stelling in te leiden, kan je het beste vertrekken, en dat is...
Geef je daar les over ook?
Nee, maar ik vermeld dat wel. In mijn lessen vertel ik ook heel veel. Net zoals ik dus lees en van de hak op de tak zal ik intermezzo's wel altijd vertellen. Dus dat komt altijd, maar specifiek zelf. Over die laatste stelling niet. Okay. Nee, geef ik geen les. Okay. Wat er mooi aan is dat je eigenlijk het heel makkelijk kan uitleggen waar het vandaan komt. Want iedereen kent wel de stelling van Pythagoras. Hè? Dan denk je meteen, de meesten zeggen dan meteen a kwadraat is b kwadraat plus c kwadraat, maar dat zegt nog niks. Je moet natuurlijk zeggen wat a, b en c zijn. Hè? Dus dan spreken we over een driehoek hè, met een rechte hoek in. En dan zijn die A, B en C zijden van die driehoek. Hè, en die C die is dan de schuine zijde. Hè. Dus de som van de kwadraten van die rechthoekzijde is gelijk aan het kwadraat van die schuine zijde. Nu, doorheen de geschiedenis, en zeker als je die stelling praktisch gaat proberen gebruiken, is men op zoek geweest naar oplossingen waar je die zijde eigenlijk kan, of die A, B en C, hè, dan kan invullen met natuurlijke getallen. Dat zijn getallen zoals dat we tellen. Hè. 1, 2, 3 en geen comma getallen. Maar als je natuurlijk met kwadraten bezig bent, of je wortel om dan weer die waarde eruit te halen, hè, dan kom je heel vaak op rationale en irrationale getallen natuurlijk. En dus men zocht eigenlijk naar oplossingen van die vergelijking met gewoon natuurlijke getallen. En zo kan je er heel wat vinden, en zo zijn er ook een oneindig aantal, hè, dat kan men ook snel bewijzen. En die teksten van Pythagoras, of wat zij deden, waren eerst niet allemaal mooi gedocumenteerd, maar natuurlijk doorheen de geschiedenis is dat allemaal opgeraapt. En Diophantus heeft zo'n heel belangrijk boek geschreven, de Arithmatica. En dan springen we een heel aantal eeuwen vooruit, dan komen we bij Fermat. Die was eigenlijk een advocaat van opleiding, jurist. Maar had een heel grote interesse in wiskunde, maar toen was dat niet echt een job. Nu nog ook, ja, wat is de job van wiskundige? Het is heel uiteenlopend, maar dus ja, dat was zoiets van, ja, dat was heel moeilijk om dat te verantwoorden, van dat te gaan studeren. Dus hij deed dat eigenlijk uit als een hobby, hè. Dus die las was ik ook een beetje rond. En dus hij had onder andere dus die kopij van Diophantus. En Fermat die maakte eigenlijk in zijn boek heel wat aantekeningen. Zo van, dit kan je veralgemenen naar, hè, zoals dat je dus die stelling van Pythagoras dan met symbolen gaat opschrijven, dit kan je waarschijnlijk veralgemenen naar dit. Of hij gaf nog extra dingen van, ik denk ook, hè, dit staat hier wel in zijn algemene vorm, maar ook dit zal waar zijn. Nu, na zijn dood heeft zijn zoon eigenlijk al zijn bemerkingen in dat boek van Diophantus gebundeld en uitgebracht, omdat hij echt wel zag dat zijn vader daar toch wel een bijdrage had en ook wel door wiskundigen vaak werd geraadpleegd omwille van zijn inzicht, dat heel, heel goed inzicht, dus zeker in die getallentheorie. En dan gaat dus de laatste stelling van Fermat wil dan zeggen dat er eigenlijk heel wat van zijn beweringen die hij gemaakt had vrij snel konden aangetoond worden, formeel. Maar er bleef er daar eentje staan. En dat was dus een veralgemening van die stelling van Pythagoras, maar waar je niet gaat kijken naar kwadraten, maar dat je die macht verandert. Dus je zegt a tot de derde plus b tot de derde is c tot de derde. En hij schreef wel, schrijf dat hier nu als een stelling, dat er geen oplossingen zullen bestaan voor die A, B en C of X, Y, Z, die gehele getallen zijn, dus die natuurlijke getallen, wanneer dat die macht strikt groter is dan 2. Dus enkel de Pythagoreaanse triples zullen nu oplossingen geven die natuurlijke getallen zijn van zo'n soort vergelijking. En als je die machten verhoogt, dan niet meer.
Ja, dus, wacht, ik ga het even proberen, goed, dat ik het ook snap, hè. Ja. Dus A tot de tweede plus B tot de tweede is C tot de tweede. Dat is oké, dat heeft Pythagoras bewezen.
Ja, en je kan daar dus A, B en C insteken die enkel natuurlijke getallen
natuurlijk
zijn.
Natuurlijk, echte, gewone getallen zoals wij zeggen. Ja. Maar als je die macht dus tot de tweede hoger gaat maken, dat bestaat niet.
Ja, daar kan je geen oplossingen voor vinden dat gelijk wordt.
Dat gaat nooit zijn als die macht 3 keer hetzelfde. Dus A tot de 15e, 15, 15. Zo, dat is het, hè, ongeveer. Exact. Ik weet dat ik het nu beter uitgelegd heb, totaal niet. Maar ik snap het wel voor mijzelf al. Ja. Dat is al een begin. Ja. Oké, goed, ja.
En hij schreef daarbij, dus dit moet waar zijn, en hij schreef daarbij, ik heb daar echt een prachtig bewijs voor, maar de kantlijn hier in mijn boek is te klein. Voilà. Dus dan krijg je dan al meteen zo van, wow. En dus, ja, we weten eigenlijk nog altijd niet, was het bluffpoker? Of had hij een inzicht met de wiskunde van toen? Want dat is dus waar het boek hier dan eigenlijk over gaat. Eeuwenlang heeft men dat proberen bewijzen.
Wanneer heeft hij dat dan opgeschreven?
Ja, dus Fermat is een 17e eeuwse wiskundige en men heeft daar eigenlijk meer dan 3 eeuwen op geschikt eer het bewezen was. Er zijn verschillende pogingen geweest. En een van de eerste die een doorbraak maakte was Sophie Germain. Een vrouwelijke wiskundige, maar ook nog in een tijd waar dat het niet mocht voor vrouwen om wiskunde te studeren. En zij deed dat ook voor haar plezier. En zelfs zodanig graag dat zij nachten doordeed in haar kamer met kaarsen, waardoor haar ouders dachten dat dat toch echt wel gevaarlijk was om het huis niet in brand te steken.
Jouw voorgangster.
Ja. En zij had een heel ingenieuze manier om eigenlijk de machten waar dat men gaat naar kijken, om daar maar naar een bepaalde klasse van machten te moeten gaan kijken. Dus zij had een manier om dat te reduceren, om eigenlijk te zeggen, wel, je hoeft niet voor alle en het te gaan bewijzen, we kunnen naar een bepaalde klasse gaan kijken. Dat was een hele grote doorbraak, maar dan heeft het ook weer heel lang stilgelegen. En dan springen we naar de 20e eeuw, waar dat er Britse jongen, op dat moment 10-jarige jongen, Andrew Wiles, in een bibliotheek in zijn dorp, ook, die las ook heel graag wiskundige raadsels ter verstrooiing, tot die laatste stelling van Fermat kwam. En die echt dacht van, ja, als 10-jarige jongen, ik begrijp dat, van dat kan nu toch zo moeilijk niet zijn. Hè? Waarom wordt daar niet meer naar gekeken? Dus Andrew Wiles is er uiteindelijk in geslaagd en hij heeft zich 7 en uiteindelijk langer jaar echt afgezonderd en daarop in zijn eentje gewerkt. En in het boek komt het wel naar voren dat je zou denken van, goh ja, hij deed het wel om het op zijn konto te kunnen hebben. Want wiskundigen werken meestal samen. Hij wou het echt op zijn konto hebben. En onderweg, dat is heel mooi spannend beschreven, zijn er verschillende die gezegd hebben, ja, ik heb het bewezen, bleek niet waar te zijn. Er zit heel, heel veel fouten in. En ook bij hem, ja, een beetje spoiler alert, zat er ook een fout in. Hij heeft wel echt alles mooi kunnen en willen opstrijken.
Ja,
inderdaad. Maar dus het boek, zoals dat we nu heel wat uitgezworven zijn, het leest, oh, soms denk je echt van, wow, ja, wacht, waar waren we nu? Dus dat, het is wel op dat gebied zware kost, maar langs de andere kant is het leuke dat het zoveel omzwervingen heeft. Dus nogmaals, het zou niet alleen de laatste stelling van Fermat, maar je leert over cryptografie, hè, dus over beveiliging het breken van codes in de oorlog, de grondslagen van de logica. Het is echt prachtig wat er allemaal in aan bod komt. Dus als je dat gelezen hebt, dan weet je over heel wat takken van de wiskunde. Het is heel wat meer. Ja.
Goed. Jouw eerste boek, Simon Singh met Fermat's Last Theorem. Oké, dat is jouw eerste boek. Wat is jouw tweede boek?
Ja, dan neem ik Fysica van Lieve Scheire.
Okay.
Ja, dus ja, een boek met als titel Fysica, hè, dat is ook gedurfd. Hè.
Voor de wiskundige wel, ja. Vertel waarom.
Lieve heeft een groep, hè, Nerdlanders, waarmee hij ook een podcast, hè, een zeer bekende podcast heeft, waar ze het over wetenschappen hebben. Hè. Ik vind hem een uitstekend wetenschapscommunicator. En hij heeft dus het opzet gehad om een boek te schrijven over fysica. Natuurlijk is dat, je kan niet alle fysica uitleggen, dus is het een keuze van onderwerpen die hem aan het hart liggen, maar hij neemt daar zeker niet de makkelijkste. Iedereen ziet de mechanica in het middelbaar, krachten en bewegingen. En die gaat hij eigenlijk uit de weg en hij gaat tot relativiteit, kwantummechanica, analoge technologieën. Legt dat eigenlijk allemaal heel bevattelijk uit. Ja, daar worden die wetmatigheden niet beschreven, maar het wordt eigenlijk met heel wat analogieën, hè, de relativiteit over. Ah, stel dat ik met een raket door een schuur vlieg. Hè, dus dat, je kan je daar veel, veel bij voorstellen. Dus ik vind dat eigenlijk echt een huzarenstukje. Heel mooi uitgelegd. En dus ikzelf, die eigenlijk, hè, binnen mijn opleiding, dat was bij ons in een kandidatuur, zowel wiskunde als fysica, heb van dat boeken nog een heel wat dingen opgestoken, omdat je in je cursussen dan vastzit aan, ja, ik begrijp dat wel lijn per lijn, ik begrijp die wetmatigheden en ik kan daar wiskundig mee rekenen. En daar binnen de fysica ga je dan eigenlijk, hè, vanuit observaties patronen herkennen en je kan het met wiskunde beschrijven. En dat kon ik goed, maar dan, ja, eigenlijk dan die terugkoppeling, hè? Want een keer dat je dan die wiskunde hebt, van, en dan kan je daar verder over die fenomenen gaan redeneren. En dat gebeurt eigenlijk heel mooi in dat boek. Dus dat gaf voor mij weer die extra level van, ah ja, nee, als student had ik dat eigenlijk niet door. Zoals voor iemand met een kandidaatsdiploma in de fysica heb ik daar heel wat van opgestoken. Nu, nog een reden waarom ik dat heb gekozen, is omdat dat Lieve mij gevraagd heeft om een analoge oefening te doen voor wiskunde. Dus ook daar zal ik een keuze van onderwerpen maken.
Maar jij ja. alleen of samen met hem? Of wat
nee,
is die bedoeling?
Nee. Ik schrijf het alleen, maar het zal in die Nerdland-reeks uitkomen.
En dus in plaats van fysica heet het wiskunde dan? Ja.
Ja? Zo? Ja. Okay. Ja, ook gewoon wiskunde. Ja.
Ah, oké, tof. En ben je er al aan bezig? Ja.
Ja,
lukt
ja.
het?
Wel, dat is dus een moeilijke oefening. Hè? Omdat ja, ten eerste van... Ja, wat kies je? Hè? Er zit een deel kill your darlings in. Hè? Want zelf heb je heel wat dingen die je heel graag... Ik doe heel graag wiskunde, maar er zijn altijd stukken binnen de wiskunde die ik minder graag doe, natuurlijk. Maar die ook belangrijk zijn. En dan, ja, dan moet je dan zo... Ja, kiezen voor dingen dat je denkt, oh, ja, maar eigenlijk zou ik liever nog daar wat op voortgaan, maar het moet gebalanceerd zijn. Ik vind dat een hele moeilijke oefening. Dan raak ik echt zo, om het op zijn Engels te zeggen, zo swept away. Zo van, ja, maar ik kan dat nog zeggen. Dat ik echt denk, nee, stop. voilà, maar dus dat zal er normaal gezien in het najaar liggen. Ja, okay. En ik hoop dat waardig naast fysica kan liggen. Maar dus ja, de lezers kunnen nu al aan fysica beginnen, zeker.
Ja, oké. Okay. Je schrijft niet alleen... boeken, je schrijft ook columns. Je schrijft een column voor De Tijd op dit moment.
Ja.
In een van je columns herinner ik mij dat je je heel hard ergerde aan ja, de statistiek binnen coronaverslaggeving. Hè? Dus eigenlijk hoe de belabberde interpretatie van statistiek, als ik het goed uitdruk,
ja.
klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja,
want dat is een beetje wat je doet aan je vak... in een aantal domeinen toepassen die je in de column dan bespreekt, hè, zoiets.
Ja, ja. Nu, zelf werk ik niet binnen de statistiek, maar ja, natuurlijk valt het mij dan op dat in die verslaggevingen dat met haken en ogen aan elkaar hing. Toen ik die column schreef, was er eigenlijk net een heel debakkel over een krant die over de zelftesten schreef. Hè. Dus toen de zelftesten kwamen, die daar dan eigenlijk, ja, wat betekent nu het resultaat, positief of negatief? Daar stonden echt kemels van fouten in.
Ja, het ging over zo vals positief, voilà. En vals negatief, zo, dat soort dingen.
Exact. Ja, 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 ja. Waardoor dat je eigenlijk, als je dat dan las van, oh nee, dat klopt helemaal niet. En dan werd daar via Twitter een hele polemiek over gevoerd. En in plaats van, dan vond ik van, eigenlijk... zouden die kranten dan toch moeten zeggen, wel, dat is nu toch een perfect voer voor een artikel om uit te leggen wat er fout aan was. Maar in plaats van dat uit te leggen, dan gooiden ze alle getallen weg en schreven ze, er is dan, als het positief is, een grote kans dat je positief bent. Dan denk je, ja, oké, maar dat is eigenlijk niks zeggen. Hè? En wat daar, dat kan natuurlijk in de column ook niet, hè? Maar wat daar aan de basis ligt, is de zogenaamde regel van bias. Dat gaat over... voorwaardelijke kansen. Als je al iets weet over iets, dan gaan kansen veranderen. Ja, dat ga ik in het boek van wiskunde onder andere ook behandelen. Dat is wel tegenintuïtief, dus dat is moeilijk uit te leggen, die voorwaardelijke kansen. En je hebt bijvoorbeeld het zogenaamde Monty Hall probleem. Monty Hall, dat was een presentator van een spelshow in Amerika in de jaren 70. We hebben ook heel wat spelshows gehad en we hebben er nog. Hè. Maar daar was onder andere een spel met drie deuren, waar dat je achter één deur hoofdprijzen, auto, en dan achter de andere twee flutprijzen, twee geiten. Alhoewel ik soms denk dat die geit ook wel leuk zou gevonden hebben. Maar, en waar dat eigenlijk, dat je in het begin dan één kans op drie hebt om die auto te winnen. Maar jij maakt eerst een keuze en doet die presentator een van de overige twee deuren die je niet gekozen hebt open, waarachter dan een geit staat, en die vraagt dan, wil je je keuze veranderen? En iedereen denkt dan, goh ja, van die twee deuren, dat is dan altijd nu 50-50 wat ik over heb. Maar eigenlijk als je gewoon de verschillende mogelijkheden opschrijft, dan zie je dat je eigenlijk moet veranderen, want dan krijg je 2 kansen op 3 dat je gaat winnen. En dat zijn die voorwaardelijke kansen. Als je dus die voorkennis hebt gekregen van die presentator, dan veranderen jouw winstkansen. En dus bij die zelftest, als je dus de voorkennis hebt over het circuleren van het virus, dan veranderen de correctheid van de voorspelling eigenlijk van die testen. Daar zie ik toch echt wel hiaten en gemiste kansen, maar ook wel als je dat dan doortrekt naar dingen waar mensen ook mee bezig zijn. Hè? Leningen aangaan en daar ook verzekeringen. En ja, je moet kansen kunnen interpreteren. Je moet om goede keuzes te kunnen maken, daarmee overweg kunnen. Mm-hmm. En eigenlijk hebben we allemaal in het middelbaar ook die dingen gezien, maar weer al op die moment ook waar je het dan kan toepassen, is jouw leefwereld niet. Dus zelfs als je die voorbeelden, dat blijft ook niet hangen. Hè? Dat is iets dat je met levenslang leren zou moeten terugkomen. En dan ja, vind ik dat eigenlijk dan in het alledaagse, zoals op het nieuws een keer tussendoor of in de krant. En dat is daarvoor niet belerend, maar je kan dat eigenlijk daar tussendoor, denk ik, werken aan, laat ons zeggen, herhalen van een aantal zaken die je eigenlijk zou moeten kennen.
Ja. Beschouw je dat als zo jouw opdracht, jouw taak om die kennis die je hebt, om die zo echt binnen de bevolking te brengen?
Ja, ergens wel.
Populariseert toch wel een
ja,
beetje?
Ja, ergens wel.
Want eigenlijk gaat alles wat je zegt daar wel over. Hè?
Ja. Omdat ik het zelf graag doe en dus omdat ik zelf dan die weg van het begrijpen altijd op andere niveaus. En ik denk van ja, je moet daar gewoon vroeg mee beginnen en dat continu blijven doen. En het is enerzijds voor mensen om betere keuzes te maken in het dagelijks, maar ook naar studenten toe om keuzes voor te studeren en hun job te maken. Hè? Want als we gaan kijken naar wat er allemaal nog op ons afkomt. Hè. We hebben een energievraagstuk, maar we hebben ook dan de vooruitgang binnen AI en hoe dat we daarmee omgaan. Er is zoveel te doen, maar eigenlijk veel te weinig studenten die daar kunnen op werken. En dat is echt ook wel een Belgisch probleem. Of Europa, maar als we gaan kijken naar landen zoals Singapore of China, zij zetten daar wel heel hard op in. En we weten dat zeker China, natuurlijk een heel andere cultuur heeft en heel anders met technologie en privacy omgaat. Ja, dan mag je hen ook niet alle technologie laten aanleveren waar we morgen mee gaan te maken hebben. En aan al die digitale zaken zit wiskunde, dus voilà, dan willen we het toch vooral over wiskunde hebben. Hè? Dus ja, als we het dan over boeken schrijven hebben, het is het jaar van de pen een beetje. Ik ben ook aan een kinderboek dan bezig om van heel vroeg reeds, maar dan over de wiskunde achter digitale technologie specifiek. Hè? Dus daar ga ik niet beginnen met wat zijn integralen aan kinderen, maar wel waar ze al mee te maken hebben. Hè? Ze gaan videobellen. Wat is de wiskunde daarachter? Waarom werkt dat? Uiteraard zonder de formules, maar wel met het inzicht wat de structuren zijn waarmee dat je kan gaan werken. Dus ook dat zit er aan te komen. Ja. En dat doe ik al een tijdje ook voor EOS. Dat is eigenlijk een beetje gegroeid uit de EOS-columns, waar natuurlijk het publiek daar wat ouder is. Dus in het boek gaat het echt wel gericht naar 8 tot 12-jarigen. EOS, de tieners, het boek voor lieve ook wel. En dan de tijd, laten we zeggen, dan de rest. Ja.
Lees je soms romans?
Wel, ik vind dat een hele moeilijke, bijna niet. Ik vind, zoals ik zei, ik ben zo gretig naar kennis dat ik het, en dat is niet oneerbiedig, hè, maar dat ik het moeilijk vind om dan naar iets dat aan het brein van iemand anders is ontsproten te lezen. Ja, dat is een moeilijke, hè, maar het is een kwestie van tijd. En
aan het brein van iemand anders?
Ja, wel
aan
fictie.
Aan de fantasie bedoel
fictie,
je?
Fictie, ja.
Het is niet waar.
Ja?
Zo.
Ja?
Het is niet...
Ja, maar vaak zijn dat natuurlijk dingen die een ervaring weerspiegelen en zo. Hè? Dus daarmee zeg ik zeker geen... Ik wil niet aan belang afdoen. En ik denk dat dat ook bepaalde werken aan het denken zijn of later aan het werken. Maar ik vind er de tijd niet voor. En wat ik vaak wel heb, je kan bij romans niet lezen zoals ik andere werken lees, hè, het springen, want dan is de verhaallijn weg.
Nee, dat is waar.
Voilà. Dus dat moet van A tot Z. En dan heb ik mijn ander probleem dat ik dan niet kan stoppen. En dus als ik dan aan een roman begin, dan slaap ik ook niet tot als dat uit is. Ja, als het mij echt dan gebeten heeft. En ja, net omdat ik dan niet kan springen. Ja, nee, ik ben echt een moeilijke. Maar nee. Ja.
Wat een moeilijke probleem toch. Maar dus daardoor lees je niet veel. En wat, vergis ik mij nu, maar las ik niet ergens dat je ooit gezegd had dat je ook geen open einde kan verdragen?
Ja, inderdaad. Ja, wat dat vind ik dan, dus door mijn liefde van zekerheid en waarheid, dan denk ik, allee, als je het nu zelf hebt uitgevonden, kon het er toch ook een eind aan breien, hè? Want, en ja, je kunt dan zeggen, je kunt het zelf doen, maar dan denk ik, nee, want het was uw idee. Wat wou jij dan eigenlijk dat er gebeurde?
Ja, ja. Dat klopt wel met wat je zegt over wat jou aantrekt in de wiskunde. Alle draadjes, dat alles allemaal
klopt. Alles moet kloppen, ja. Ja, het moet volledig zijn. En dat heb ik, ja, je hebt in sommige romans ook wel, en dan stop ik ermee, hè, dingen die niet kloppen, hè. Ja, zo van, oeh, nee, wacht, daar straks heb je, en dan stopt het, ja.
Heb je thuis een boekenkast staan? En wat staat daar dan in?
Ja, wel.
Want we zitten hier op jouw kantoor, op jouw bureau. Ja, en hier zijn, achter mij staat een boekenkast met vooral mappen in en zo cursussen misschien. Ik weet niet of
ja,
werkjes.
De thesissen van studenten. En dan boeken die echt wel als literatuur voor cursussen en onderzoek dienen.
Maar heb je thuis ook dan ook nog vakliteratuur staan? Hoe ziet het eruit?
Nee, thuis heb ik geen vakliteratuur staan. En ook de meeste dingen zou ik nu eigenlijk wel digitaal lezen, omdat ik dan heel graag aanmerkingen maak. En ja, ik schrijf niet graag in een boek. Dat vind ik zo wat heilig. Als ik dan een boek heb, dan koester ik dat. Daar mogen ook zo geen ezelsoren aan zitten en zo. Dus vaak ook als ik een heel goed boek heb, zal ik dat ook nog eens digitaal dan aankopen om daar te kunnen in kribbelen. Dat digitaal lezen, dat is eigenlijk pas goed van start gegaan bij aankoop van mijn iPad. Dat vind ik echt een fantastisch toestel daarvoor.
Dus je leest veel op de iPad?
Ik lees veel op de iPad eigenlijk. En daar schrijf ik dan met een pen bij. Ik vind het ook aangenaam voor de ogen. Je kunt daar, en alles wat ik daar dan bewaar, is dan ook via de cloud. Ik ben wel echt ook een techneut, hè. Dat zit dan via de cloud, ook op mijn gsm. Dus als ik dan aan iets denk, dan kan ik daar iets bijvoegen. En dat komt ook op mijn computer. Dus als ik naar een cursus, dan kan ik dat daar halen. Daar ben ik ultra-efficiënt.
Is er een bepaald programma dat je dan of een app die je gebruikt die dat allemaal synct? En wat is dat dan?
Ja, ik werk met GoodNotes. Ja, dat is dan nu promotie voor een betaalde app op de iPad. Ja.
Ik wil dat graag weten. Dus ja, GoodNotes is iets waar je, terwijl je leest, aantekeningen maakt en die ook op je telefoon zit en ook op je...
Ja, dus overal waar dat... Dus als je die app koopt, dan kan je die op al je toestellen eigenlijk gaan downloaden. En die synken dan bijvoorbeeld via Dropbox of daar kies je dan zelf waar dat je de documenten in bewaart. Maar hij gaat het doorheen de app eigenlijk gaan synchroniseren.
En je was aan het zeggen, thuis, staan er dan thuis nog boeken, dus geen vakliteratuur, zei je, maar andere boeken nog thuis?
Meer zo van die wetenschapspopulariserende werken. Hè. Dus deze Fermat, die staat daar. Ik heb van diezelfde auteur, hè, van Singh, nog een aantal werken. Hij heeft ook de Codeboek geschreven over de geschiedenis van de cryptografie. Ook super, gaat ook heel diep. Daar zou, vind ik, een nieuwe druk van moeten komen, want ondertussen is er al heel veel nieuwe crypto. Hè, ik zelf doe ook dus een onderzoek naar beveiliging van data. Er zijn veel mensen die hem dat vragen, van, zou je er, maar het is natuurlijk zijn onderzoeksgebied niet, dus hij heeft ook zoiets van, ja, wie wil. En dan heeft hem ook nog een leuk boek, staat ook thuis. Een boek over wiskunde in de Simpsons.
In de reeks
De Simpsons. En wat de meeste mensen niet weten, is dat de schrijvers van De Simpsons bijna allemaal een doctoraat in de wiskunde of natuurkunde hebben. Ja. En bijna in elke aflevering zit eigenlijk een wiskundige grap, maar die echt wel grappig is voor onderzoekers in de wiskunde, studenten in de wiskunde. En zo zit er onder andere ook een naar de laatste stelling van Fermat. Want op een bepaald moment heeft Homer Simpson in zijn kelder, ik denk dat hij denkt dat hij Thomas Edison is, hè, die de lamp heeft dat gewoon bij wijze van spreken. Hij is op zijn bord ook, hij is uitvinder, dingen aan het schrijven. En hij schrijft dus een vergelijking met natuurlijke getallen, heel grote natuurlijke getallen, tot, ik denk, de 12e macht. En dus een gelijkheid. En dus ja, daar staat dan een som die eigenlijk iedereen wel kan interpreteren. Dat zijn heel grote getallen tot de 12e, maar wat staat dat daar te doen? Hè? En dus er was ook een hele hype als die van ja, nerds dan, hè, die wisten dat er die instinkers in zaten, die ook iedere keer op zoek gingen daarnaartoe.
Wat is de wiskundige mop deze keer?
Ja, ja. En dus dan spreken we als die Simpsons werden uitgezonden, hè, de jaren 90, de videorecorder, hè, die dus aflevering opnamen, pauzeerde en dan zitten staren naar. Hè, dus, want het ging ook heel snel, dus je moest echt wel pauzeren om dan te kunnen kijken wat die getallen waren. Ik zelf wist het niet, hè. Ik heb ook naar de Simpsons gekeken. Ik heb het pas na het boek van Simon Singh eigenlijk ontdekt. En wat is de grap daar dan? Want hij gaat dan zeggen, ja, wat staat daar dan? Wel, als je dat toen in je zakrekenmachine en eigenlijk waarschijnlijk in degene die op de middelbare school worden gebruikt ook nog. Er is trouwens zo'n discussie nu van waarom is dat nog? Hè? Want een computer kan nu toch beter rekenen, waarom hebben we nu nog die zakrekenmachines nodig? Maar zo'n zakrekenmachine heeft natuurlijk een klein schermpje en kan ook maar dus tot op een bepaalde precisie getallen weergeven. En als je dus die heel grote getallen tot de 12e macht, dan begint die af te ronden met 10 tot de macht zoveel. Hè? Dus dat is zoveel decimalen, maal 10 tot de zoveel. Dus dat begint af te ronden. En dus in die afrondingen waren de som van die 12e machten gelijk aan die 12e macht aan die andere kant. Dus als je dat in een rekenmachine stak, dan klopte dat. Hè? En dus waren er heel wat die zeiden, oeh, een tegenvoorbeeld van Fermat.
Dus dat was eigenlijk, dus Homer schreef op zijn bord in zijn kelder,
ja,
als het ware een voorbeeld van iets.
Een tegenvoorbeeld, dat het zou kloppen.
Dat niet kan, dat dat wel kan.
Voilà. En dat was net op het moment dus dat er die fout in Wiles zijn bewijs zat. Dus dat was echt een enorm schitterende grap. Hè? En dus een van die schrijvers heeft met een computerprogramma laten lopen, hè, tot op de bepaalde precisie dat een rekenmachine aan kan, dat als je het erin gaf, dat je dus... beweerde helemaal niet dat er een tegenvoorbeeld was, hè, maar dat was de polemiek die hij wou.
Maar dus, dat was dus niet zo, het was gewoon maar een afronding die dan wel in de buurt kwam. Voilà.
Maar
niet,
dus er waren heel wat mensen dan puzzeld, wow. Van, zou het nu toch? Hè? Dus dat is echt schitterend. En ook mooi om dan eigenlijk, hè, dus Simon Singh is daarin echt goed om daar dan kapstokken aan te hangen, hè, die dan ook uitlegt, ja, waarom heb je op een rekenmachine maar zo'n eindige precisie? Ja. Dus die boeken zijn er, en dan ook ja, voor mijn kinderen, hè, ik probeer daar zeker niet als juf, ik kan eigenlijk, ben heel slecht in zaken aan mijn kinderen uit te leggen. Ik doe dat dan als beroep, maar dan voor mijn kinderen, dat is raar. Dus dan bied ik hen eigenlijk meer boeken aan die ook in zo van die populariserende werken voor kinderen. Ook daar kan ik een aantal tips geven. Hè. Dan heb je een reeks over Alice in Wiskunde Wonderland en ook Alice in Wetenschapswonderland. En die echt... op het verhaal van Lewis Carroll over Alice in Wonderland gestoeld zijn. Dat is trouwens ook een wiskundige die dus ook in het verhaal heel wat wiskundige grappen heeft gestoken. En die dus ook in een verhalende manier een heel aantal concepten, die helemaal niet simpel zijn voor kinderen, toch ook op een bevattelijke manier uitlegt. Dus ook zowel wiskunde als fysica, de wet van Newton in Wetenschapswonderland. En ja, mijn dochter heeft nog maar dit jaar leren lezen, dus voor haar is dat nog wat moeilijk. Hè? Maar de broer is, die gaat nu 9 worden, die verslindt zo'n zaken. Die vindt dat, dus dat staat daar bij ons ook. Leren programmeren met Scratch bijvoorbeeld. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat zat eigenlijk... In mijn middelbaar onderwijs zat er wel coderen in, hè, programmeren. En dat is eigenlijk helemaal beginnen verschuiven als ik aan de universiteit zat. Ik ben daar eigenlijk pas vrij laat aan achtergekomen dat daar niet echt meer in zit. Dus men ziet dan nu al programma's zoals hoe werk ik met Excel, hè, hoe type ik in Word, wat ook belangrijk is, maar dat is zeker niet computerwetenschap. Hè. En nu met STEM... eindtermen en meer aandacht voor STEM zijn er natuurlijk terug wel of aandacht voor zulke concepten en computationeel denken. Maar ja, dat mag eigenlijk wel van de lagere school, want dat is een heel natuurlijke manier van denken, hè, van probleemoplossend denken. En dat betreur ik dat... dan komen we terug naar in de pers, niet alleen statistiek, maar in de pers is het ook bijna niet toegelaten om over formeel zaken te gaan praten. Of dan is het vaak van, onze lezers gaan dat niet vatten. Maar ja, ze kunnen het niet meer vatten, maar dat kan wel, hè. Je kan dat wel uitleggen. En ja, voilà, weer mijn missie, dat ik denk van, ja, kinderen die kunnen eigenlijk al denken met, als dan, en mijn zoontje die... Ja, ik denk dan van, ja, ik heb er niks mee te maken, misschien wel, ik weet het niet. Maar dus hij is zelf opgekomen met ik wil later robots uitvinden. Hè?
Ja.
Ja, en je hebt van nu maak ik allemaal schaamteloze reclame, hè? Van Lego een hele robotset. Je hebt Mindstorms, maar je hebt ook daar zo robots tussenin die programmeerbaar zijn net door Scratch. Dus dan kan je eigenlijk met visuele blokjes is dat dan. Dus je hoeft geen code te typen. Ze moeten niet in het Engels een if then en zo gaan typen. Je gaat dan blokjes waar je parameters invult, kan je gaan trekken. En dat is eigenlijk fantastisch om te zien als ze daar kunnen mee spelen. Van, ah ja, ik wil een robotje maken. Wat bijvoorbeeld ook een kuisrobot. Oké, dat bestaat al, maar ik wou zijn hart niet toenijpen en zeggen dat het al bestaat. Maar je wou een robot die kon dweilen. En dan ja, is hij daar zelf gaan over nadenken. Ah ja, als ik een muur zie, hè, dus als ik een muur zie, dan moet ik draaien. Dus ik heb een blok nodig. Als ik dat zie, wat moet ik zien? Ah, de kleur wit. En dus dat gaat daar op een heel natuurlijke manier. En dan denk ik, voilà, dat is... Kinderen die van jongs af aan andere talen spreken, dat is gewoon een taal. En ik vind dat moet gewoon in ons onderwijs zitten. Voilà. Als het er nog niet in zit, dan doe je het zelf maar. Hè. Dus die dingen vind je bij mij terug.
Oké, goed. We komen van jouw tweede boek, Lieven Scheire, met fysica. Laten we nog heel kort even naar jouw derde boek gaan.
Ja.
Wat is jouw derde boek?
Ja, een derde boek is The Floor is Yours van Hans van de Water en Toon Verlinde.
Over presentaties?
Dat is over hoe je presentaties moet geven. Vooral initiële opzet is een boek voor onderzoekers, maar eigenlijk is het een boek voor iedereen. Ik was een zo van diegenen die een sneak peek mocht krijgen toen ze het boek geschreven hadden. Net omdat ik regelmatig presentaties dan over wiskunde geef. En dus ja, iets abstract op een bevattelijke manier probeer voor te stellen. Maar ik heb ook nog heel veel van hun boek geleerd. Hè. Dus het zijn presentaties, maar zowel presentatie die je mondeling doet, als dat je slides gaat geven. En iedereen kent wel, ook in bedrijfscontext, de presentaties. Je moet iets doen en dat is dat volgepropt met informatie of je zit daar zelf en alles gaat aan jou voorbij. Hè. En iedereen denkt dan van, ja, maar ik moet dat toch wel verteld hebben. En zij geven in het boek een heel aantal tips van, goh ja, eigenlijk moet je ook weer die kill your darlings doen. Hè. Wat is uw hoofdboodschap? En strip het van al de rest. En denk maar van, ja, degene die verder geïnteresseerd is, zal wel die informatie vragen of je geeft mee waar dat je die kan vinden. Maar je moet werken met je essentie. En dus daar staan heel wat tips van, kijk, als ik nu een presentatie geef, hoe moet ik nu beginnen? Wat is mijn boodschap? En dat is iets dat ik... Ja, ergens op een natuurlijke manier deed, maar zij kunnen dat mooi structureren, waardoor dat je dan toch nog altijd wat beter eindigt. Ook tips van, je moet eigenlijk beginnen met een aandachtstrekker. Hè? Zeker als je één in de zoveel bent, stel dat je zelf op een sollicitatie jezelf wil voorstellen, maar dat het over iets gaat, echt vrij technische dingen, waar dat je wil mee uitpakken, bijvoorbeeld, van ik ben daar goed, dan moet je de aandacht trekken, je moet het verschil maken met de rest. En dat doe je dan echt door naar analogieën en echt iets dat de mensen dan raakt, waar ze erkenning in vinden. Je gaat daarmee beginnen, je trekt de aandacht, je hebt meteen al de setting geplaatst, want het is in die context dat we aan het denken zijn. En dan kan je die techniciteiten er gaan inbrengen, natuurlijk niet te ver. En altijd goed om daar dan op het einde terug te komen, dat je echt kan meegeven van, kijk, ik heb je aangetoond dat dat een probleem was. Je was mee dat dat een probleem was. En kijk, ik heb jou nu overtuigd dat ik daar iets kan in doen. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar ja, de dagelijkse presentaties die we zien, dat is toch wel zeker geen praktijk die courant wordt gebruikt. Dus dat is een boek dat ik aan mijn doctoraatstudenten altijd aanraad. Zij geven ook heel veel cursussen, heel veel workshops. Dus ja, meestal eindigen ze dan wel in zo'n workshop waar dat je zo'n boek cadeau krijgt. Maar het zijn ook heel wat bedrijven die hen nu eigenlijk gaan inhuren. En zij werken ook samen met Hetty Helsmoortel, die ook een boek trouwens in de Nerdland-pot-reeks heeft geschreven over CRISPR en DNA. En zij heeft het een wetenschapsfestival. En Hans van de Water en Toon Verlinden doen daar aan mee. Zijn mijn helden ook in de wetenschapscommunicatie. Hè. Dus dat is schitterend. En dus ja, zeker niet alleen om onderzoek, maar iedereen zou zo moeten presentaties geven. En ik denk niet, je zou dan zeggen, ja, maar als iedereen het doet, dan wordt het ook weer afgezaagd. Nee. Dat kan ik je garanderen. Dat toch iedereen zijn eigen catch eraan zal geven qua inhoud, is dat zeker niet...
Oké, goed. Dankjewel. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen?
Ja.
Wat was jouw eerste boek?
Dus mijn eerste boek is Fermat's Last Theorem van Simon Singh. Mijn tweede boek is Physica van Lieve Scheire. En mijn derde, The Floor is Yours van Hans van de Water en Toon Verlinden.
Als ik je nu buiten stap, wat ga je dan nu voortdoen? Ben je met iets wiskundig bezig? Of is het geheim? Of mag ik
nee,
het weten?
Nu, momenteel ben ik examens aan het opstellen. Het is examenweek, dus ik ga verder examenvragen bedenken. Er staat er al half in op. Dus kijk, als studenten nu onderweg aanklampen. Dus examenvragen nu. Wat staat er nog allemaal op de planning? Verder aan het boek schrijven, dat zijn de avondactiviteiten. Maandag moet ik van EOS opleveren, dus dat is de weekendactiviteit. Projecten, hè. Wij moeten heel veel projecten schrijven. Waarom zeg ik moeten? Wel, ja, wetenschappers, dat weten veel mensen niet. Het is niet dat wij hier, zoals een bedrijf, zomaar mensen kunnen aannemen waar dat we denken dat we willen op werken. Hè. Wij moeten daar altijd geld voor aanvragen. Dat is heel moeilijk. Dat is heel weinig geld voor heel veel goede ideeën. Dus heel veel tijd... vaak verloren tijd, gaat helaas naar het schrijven van projecten. En dat is, dat zou anders kunnen, maar daar zal ik wel ook eens ooit in de tijd over hebben.
Zeg, dankjewel voor jouw drie boeken.
Graag gedaan.
En veel succes.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met professor Ann Dooms. Het lijstje met de titels en de auteurs staat op wimoosterlink.be. Daar vind je ook foto's van de boeken van Ann Dooms en linken naar de drie boeken die ze gekozen heeft. Als je mee wil helpen om deze podcast te verspreiden, geef dan een recensie bij Apple Podcasts. Dat helpt. Zeker als het een goeie is. Hè? Abonneer je op deze podcast, als dat nog niet gebeurd was. En zeg aan twee vriendinnen of vrienden dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. En hoe jij dat doet, welke app je gebruikt en op welk toestel je luistert. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.